Gemeente, mevrouw Stolk uit Helvoetsluis werd de afgelopen week in het Van Wil Bethesda ziekenhuis in Dirksland opgenomen in verband met wondroos die gepaard ging met hoge koorts. Janneke Roos uit Helvoetsluis vraagt voorbeden voor het project in de Oekraïne, waar ze aanstaande vrijdag voor 2 weken gaat helpen bij het verder afbouwen van een kindertehuis. Vanavond hoopt dominee J. den Boer uit Urk voor ons voor te gaan. Aan de leidinggevenden van de verenigingen en clubs wordt gevraagd om de kopij voor de kerkbode van mei uiterlijk aanstaande zaterdag in te leveren. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de kerkvoordij. De tweede extra collecte is een collecte voor de verwarming. De 3e collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoordij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wat is ons levenslot en in hoeverre zijn wij betrokken bij het lot van een ander? Dat is het thema van de dienst van deze morgen. We beginnen met de zingen uit Psalm 40 vers 8. Die psalm die eindigt met: Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestierder, bestuurder van mijn lot. Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Laten we naar de wet van de Heere gaan zingen uit Psalm 99, het 6e vers. Psalm 99, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden geslachten van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we nu samen bidden. We verootmoedigen ons voor u, Heere, daar wij, mensen, kinderen, door u als zodanig aangesproken, geen goden zijn. En het is de oerzonde van de mensheid dat hij als de goden wilde zijn, ten diepste als u, de enige en ware God zelf. En waar wij in ons leven maar een sprankje mogelijkheid en een kleine opening zien om op te klimmen en ons te verheffen boven anderen en uitgetild te worden boven onszelf, daar zullen we die kans grijpen. Het is de oerzonde van de trots, de vermetelheid en de hoogmoed die ons altijd aankleeft. En soms komt ze zo gecamoufleerd, dat we soms zelf niet in de gaten hebben dat we eraan toegeven. En daarmee beroven we onszelf van de praktijk van de godzaligheid, van het leven met u, de Heer Jezus Christus. En waar het niet door ons gezien wordt, deze zonde van de trots, daar kunnen we, zonder dat we zelf ons daar goed van bewust zijn, in de val van Satan tuinen en niet begrijpen waarom ons geestelijk leven niet groeit, stilstaat of gevreesd wordt dat het er helemaal niet is. Heere, ontdek ons vanmorgen aan de kwaal en geef ons het geneesmiddel. Beide hebben we nodig, want zo alleen zal ons leven Christus zijn en ons sterven winst. Ook dat laatste is iets bijzonders, wat een geheim is wat u de gemeente hebt toebetrouwd. En soms zien we er wat van oplichten, heren, zoals ook in het sterven van mevrouw van der Sluis. Maar op de dag van haar begrafenis er velen waren, ook die nooit meer de kerk van binnen zagen, die kwamen om het woord te horen, en het heeft hen mogen aanspreken door uw genade. Zo kan uit het sterven van een der onzen winst geboren worden. En hoe ook ons levenslot zal zijn, heren, wat ook het karakter en de aard van onze laatste levensperiode zal zijn, en het sterven zelf, geef dat we ons verenigd mogen weten met allen die ons voorgingen, voor wie het sterfbed een belangrijke fase van hun leven werd. Waar we in het verleden onder elkander spraken, in de 17e en 18e eeuw, zelfs over stervenskunst. De kunde om ons leven over te geven in de handen van de levende God. Zo zijn we onze tijd bezig om alles wat met de dood te maken heeft buiten ons gezichtsveld te brengen en als het kan buiten ons denken. Heren, geef dat van deze verdwazing niet mee zullen doen in de kerk, maar dat wij, evenals de andere navolgers van Christus, met Christus willen sterven en met hem willen begraven worden, om dan ook met hem te mogen opstaan in het eeuwige leven, in de dag van de glorie en de opstanding der doden. Zodat ons leven een voorbereiding wordt en ons levenslot in handen is van God. Onze dagen die geteld zijn, niet een bedreiging vormen, maar een aftellen naar de dag van de glorie en de verheerlijking van uw naam. Wij dragen dan in het bijzonder hen aan u op, heren, voor wie het levenseinde lijkt te naderen, of die het gevoel hebben dat het niet zo lang meer zal duren, niet alleen omdat er grote zorgen zijn in het lichaam, maar ook omdat de psyche soms zo te neergedrukt kan worden, niet in het minst ook door verdriet wat ons overkomen is. En dan vragen we u ootmoedig, heren, richt hen op en geef hen levensmoed. Niet de levensmoed van deze wereld, die maar reikt tot aan het graf, maar de levensmoed van uw volk, wat de dood en alles wat daarna komt in uw handen geeft, en weet dat uit diezelfde handen er hoop, er verwachting mag zijn voor het eeuwige leven. Heere, dat we mogen leren om u na te volgen. En wat is dat moeilijk? Wat is dat moeilijk? Ook voor jonge mensen. We denken vanmorgen aan hen die deze week de aannemingsavond zullen meemaken, om zich voor te bereiden op het doen van openbare belijdenis des geloofs. Geef hen, heren, het leven en een hart wat verlangt naar u de levensbron. Want uw licht doet klaarder dan de zon hun levenslot aanschouwen, verhelderen wat Gods plan met hun leven is. En soms maakt u dat heel kennelijk bekend, heren. Maar uw normale wijze van doen is om dat niet zo duidelijk en kennelijk te doen. En ons algaande te laten ontdekken wat het wil zeggen om de Heer Jezus te volgen. We bidden u voor hen die belijdenis deden en blijkbaar veel moeite ondervinden om u te volgen. Sommigen zijn niet eens in de kerk vanmorgen en dat baart ons grote zorgen. Anderen komen te weinig, hebben te weinig honger naar u, de levende Heere Jezus Christus. En dat baart ons zorgen, Heere. En we weten dat we die zorgen delen met u, het hoofd van de gemeente. Want hoe zullen we staande blijven te midden van een krom en verdraaid geslacht in deze wereld, te midden van de vele verleidingen die ongewoon sterk op ons afkomen in deze 21ste eeuw, als we niet gevoed worden door het levende woord. En waar u, de Heere Jezus, zegt dat we de samenkomsten van de gemeente niet mogen versmaden, zoveel te meer als we zien dat de dag des Heeren nadert. O Heere, bind het op de harten van hen die ooit belijdenis des geloofs aflegden en het zullen doen. Anderzijds zijn er ook die zo ontzettend graag hier in de samenkomst van de gemeente willen wezen en er werkelijk toe verhinderd zijn. O Heere, dat kan een smart en een verdriet zijn en een gemis, wat alleen zij kennen die kennis maakten met u, de Heere Jezus. We bidden in bijzonder voor hen, Heere, om de vertroosting van de Heilige Geest, die ook op buitengewone wijze werkt, niet alleen op de gewone wijze in de samenkomst van de gemeente, maar ook als de nood ertoe dringt buitengewoon. Gedenk onze zieken en beproefden, ziek in de psyche of in het lichaam, die deze dingen ervaren en daar soms zo te neergedrukt van zijn. Zoek hen op hun ziekbed, in de stoel waar ze zitten, in het leven wat ze leiden, Heren, en geef dat ze mogen zeggen: mijn levenslot is veilig bij mijn God. We dragen Janneke Roos aan u op, die deze week hoopt af te reizen. Geef dat ze zegenrijk werk mag doen samen met anderen en dat ook dit werk mag bijdragen aan de verlichting van de nood van kinderen en hun opgroeien en opvoeden in de kennis van u, de Heer Jezus Christus. Zegen, Heere, en geef dat ze ook weer veilig thuis mag komen. Zegen het werk wat gedaan wordt voor zending en evangelisatie binnen en buiten Europa. En geef uw goedkeuring aan dat werk, Heere. Laat zendingswerkers en evangelisten het niet erg vinden als ze zichzelf moeten afkeuren, zoals Paulus dat deed toen hij zei: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Maar dat uw goedkeuring als een dauw van de hemel mag neerdalen als er ook daarna beleden mag worden. Maar ik dank God in Christus dat hij mij verlost heeft. We dragen mevrouw Stolk aan u op. Geef, Heere, dat zij in haar ziek zijn opnieuw mag ervaren: de Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. En dat ze het leven van haarzelf, van haar man en van haar kinderen en kleinkinderen mag leggen in de handen van u. En mag geloven dat u, als u iets doet in ons leven, het doet tot ons nut. En niet om ons te plagen, of het is dat we in blijdschap en vrolijkheid mogen gaan, of in ziekte en beproeving. Uw ogen sla ook haar gade en allen in deze gemeente. Heren, ogenschijnlijk gezond in de kerk, kan er toch veel van binnen zijn wat ons moeite geeft, wat ons verdriet geeft, wat ons vrees geeft, bange vragen, vooral als we denken aan de toekomst, hoe zal het allemaal gaan? En wat zal er met mij gebeuren? En wat zal er met de mensen om mij heen gebeuren? Heere, leer ons door uw Heilige Geest daar op een goede manier mee om te gaan. We hebben u nodig om dat te leren, Heere, want in ons is het niet. Schenk het dan uit genade. We dragen onze overheid aan u op en allen die in overheidsdienst zijn en ook vandaag noodzakelijk werk moeten verrichten. Als ook aan hen denken we die in de zorgsector werken en in de dienstensector. En we vragen u, Heere, geef dat de dag van afzondering, de Sabbatdag, de dag waarin we normaliter ophouden met werken voor hen, een ophouden mag zijn van de gedachte dat u de Heere niet van hen weet en niet tot hen spreekt, maar wil ook vandaag hen opzoeken in uw genade. U spreekt door middel van uw woord. Dat staat zo vast als het huis dat naar uw gemaakt bestek zal reizen in eeuwigheid. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods. Mitsdien loven wij u dat we samengekomen zijn rondom dat heilig en onfeilbaar woord, om de stem van u te vernemen tot onze zaligheid en tot vrede met ons lot. Schenk het ons uit genade onder wille van uw grote, dierbare en heerlijke naam, Jezus Christus. Amen. We slaan de Bijbel open vanmorgen, gemeente, in Johannes 21... Johannes 21. In het eerste gedeelte wordt ons beschreven dat de Heer Jezus verschijnt aan de zee van Tiberias, het meer van Galilea, ook vandaag wel zal baden in het zonlicht met die prachtige heuvels en bergen eromheen. En bij dat meer gebeurde iets bijzonders. De discipelen hadden de hele nacht niets gevangen en op het woord van Christus vingen ze wel. En dan zijn ze vlijtig bezig om de 153 vissen in het net aan land te slepen vanuit het schip. En dan zegt Jezus tot hen in vers 12, komt herwaarts, houd het middagmaal. Er lag een vuurtje en daar was een vis. Vis die gebraden werd en gegeten kon worden. Maar ontstond grote verlegenheid. Ze keken de Heer Jezus aan en hij keek hen aan. En dan staat er zo, en niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetend dat het de Heere was? Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. En in het volgende gedeelte zijn er drie personen die onze aandacht vragen. De Heer Jezus zelf en de twee dikke vrienden, Petrus en Johannes, al van ouds scheepsmakkers, samen in de visserij gezeten, samen in de navolging van Christus, gepokt en gemazeld, heel wat doorgemaakt en ervaren de afgelopen jaren. En die twee, die hebben wat met elkaar. We gaan erover lezen. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? De Heer Jezus bedoelde, terwijl die wees naar die enorme visvangst, althans voor het meer van Galilea zijn 153 vissen een enorme vangst. Hebt u mij liever, mij de Heer Jezus, Petrus de visser, als die 153 vissen? En hij zei tot Jezus, ja Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, wijd mijn lammeren. En hij zei wederom tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zei tot hem: Ja, heren, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Hoed mijn schapen. En hij zei tot hem ten derde male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zei: Hebt gij mij lief? En zei tot hem: Heer, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zei hij, betekenend met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbend, zei hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerend, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem: Indien ik wil dat hij blijve, totdat ik kome, wat gaat het u aan? Volgt gij mij? Dit woord dan ging uit onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar: Indien ik wil dat hij blijven, totdat ik kome, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft, en wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk bijzonder geschreven werden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen. U begrijpt het al, het gaat om het gesprekje tussen de Jezus en Petrus over Johannes. Kernwoorden zijn de woorden van het tweede deel van vers 21. Heren, maar wat zal deze? Of wat vrijer vertaald: wat zal er met deze broeder gebeuren? Wat zal het levenslot zijn van Johannes? Voordat we daar verder over nadenken, gemeente, gaan we zingen over de verwachting van de Heere en zijn werk in ons levenslot vanuit Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. Psalm 43, de versen 3, 4 en 5. wat zal er met Johannes gebeuren? Wat zal er met gebeuren? Vraag je dat nooit af als je denkt aan de mensen om je heen? Wat zal er nou met hem of met haar gebeuren? Meestal gaan we dat ons pas afvragen als iemand iets krijgt. Een ziekte of een bijzondere levenswending, een andere betrekking, een andere baan, of als iemand kinderen krijgt, of als iemand een speciale roeping krijgt. Kortom, als er iets is wat de bestemming van iemand anders gaat beïnvloeden, zijn levenslot. Er zijn in de wereld natuurlijk heel wat mensen die zich daarmee bezighouden. Je kunt geen damesblad opslaan, heb ik me laten vertellen, want ik heb niet de tijd om ze zelf te lezen. Of je vindt daar wel een horoscoop in. En in die horoscoop wordt dan in het kort uitgelegd, ik ben dan een schorpioen, zegt men. Dan moet je kijken onder het woordje schorpioen en dan vind je precies wat je levenslot in de aankomende week is. Ik hoop trouwens niet dat ik een schorpioen ben. Maar liever een lam, maar goed. Die dwaasheid van de horoscopen, die is al zo oud als de weg naar Babylon natuurlijk. Hè? En daar moeten we dus ook never nooit aan meedoen, jonge mensen. Want soms wordt zo'n profetie, tussen aanhalingstekens, een self-fulfilling prophecy. Oftewel, je kunt zo bezig raken met een gedachte die in zijn horoscoop staat, dat je werkelijk gaat beïnvloeden. Ik las van de week nog een prachtige definitie over de magie van de waarzeggerij. Dat is dat de duivel een gedachte in ons plant, die ons zo gaat beheersen, dat ons levenslot er werkelijk door gaat veranderen. Ik sprak van een week in Rotterdam iemand buiten onze gemeente, een man van 85, 86, dacht ik, die met een zielenvraag liep, een zielennood. Hij zegt, ik word achtervolgd door de gedachte vanaf mijn jeugd dat ik voor eeuwig moet omkomen. En dat zinnetje, dat zit maar in mijn hoofd. Hoe kom ik daarvan af? Dan moet je nagaan, dan ben je over de 86 jaar, heb je in je jeugd iets gehoord, dan is er een zinnetje in je gedachten geplant en dat blijft er maar zitten. Ik weet van mensen die zitten met het zinnetje in hun hoofd, als je uitverkoren bent, dan kom je er, en als je er niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Dat is ook zo'n zinnetje. Wat de Satan in onze gedachtenwereld plant, en we blijven ermee bezig, en het gaat ons leven behoorlijk beïnvloeden. Wat is nou het zinnetje wat de Heer Jezus in ons leven plant, denkt u? En onze gedachtenwereld. Volgt gij mij? Een heerlijk zinnetje. Kan geen kwaad. Je kunt er nooit op gefocust raken in de negatieve zin. Het kan nooit veroorzaken dat je miskleunen gaat maken in het volgen van Jezus. Het kan niet gebeuren dat je in het volgen van hem en het achtervolgd worden door je eigen fouten, falen en gebreken uiteindelijk nog ondergesneeuwd wordt. Dat zinnetje had Petrus gehoord. Volg gij mij. En dan keert hij zich om van dat zinnetje. En dan zegt hij, en dan wijst hij naar zijn vriend Johannes, en wat zal deze? Voel je wat hier gebeurt? Ik zal het nog nader toelichten. De Heer Jezus was aan hen verschenen. En Petrus had natuurlijk nog maar kort daarvoor zijn heiland verloochend. Daar had hij wel bitterlijk om gehuild. Hij had oprecht berouw daarvan. En dan heeft de mens wat geleerd, hè? Dat is u ook overkomen, of jou, dat als je echt berouw over bepaalde zonden hebt, dan heb je wat geleerd in je leven. Dan heb je geleerd hoe zwak je als mens bent, hoe vatbaar voor allerlei pijlen van de Satan die je proberen te verzoeken. Ook zo'n zinnetje kan zo'n pijl zijn die blijft steken in je gedachtenwereld. En als je dan daarbovenuit mag komen, hè, door Gods genade, en dat gebeurt natuurlijk ook, dan heb je wat geleerd, hè. En dan kan het gebeuren dat je het gevoel hebt, nou kan het niet meer op. Ik heb het bij mezelf vaak ervaren en ik ervaar het ook bij deze en geen in onze gemeente. Als de Heere kennelijk in ons leven komt en we worden ergens van verlost of we mogen verder komen in het zien op Jezus en de navolging van Hem, dan kun je in een soort euforie terechtkomen, in een soort gevoelstoestand van, ja, maar nou gaat het helemaal goed, hè? Nou kan het niet meer stuk. De Heer Jezus is de grootste psycholoog aller tijden. Hij kent die ziel van zijn kind, vriend en broeder Petrus zo goed, hè? Net zoals die van u, hè? En van jou. Hij kent mij veel beter als dat ik mezelf ken. En daarom gaat de Heer Jezus die euforie bij Petrus wegnemen. Hij vraagt aan Petrus naar de bekende weg. Dat doet de Heer Jezus trouwens veel vaker. Hij, dat hij iets vraagt wat hij eigenlijk al weet. Is dat niet vreemd? Nee. Dat doet hij om ons helder te maken wat er nou eigenlijk in ons leeft. Als je gaat solliciteren en de personeelschef die met wie jij spreekt, die wil verhelderen wat bij jou eigenlijk in je hart leeft. Oh ja, je had gesolliciteerd en je wilde die baan wel hebben en je dacht ook wel dat je de papieren ervoor in huis had en dat je misschien de geschiktheid er wel voor hebt. Hij gaat dan zo'n personeelschef door middel van vragen, het uit jou trekken, is het zo dat je die geschiktheid hebt? De Heer Jezus stelt zijn kinderen vragen om hen tot een belijdenis te brengen. Belijden betekent eigenlijk hetzelfde zeggen. Dat je vanuit hetzelfde denken van de Heer Jezus hetzelfde leert zeggen als Hij. Belijdenis doen is dus door Gods geest geleid worden om hetzelfde te zeggen wat in Christus is. En wat is in Christus? Ik sprak van een week elders in de landen een vrouw die zwaar MS heeft en alleen de handen nog een beetje kan bewegen. En bijna zelfstandig nog wel kan eten en drinken, maar dan hield het ook op. En op een gegeven moment zei ik in een gesprek met haar, de ogen van de Heer Jezus slaan u in liefde gade. Gelooft u dat? En toen begon ze te wenen. En ze kon geen woord meer uitbrengen. Als je gehandicapt bent, ben je vaak erg eenzaam. Ik had gehoopt dat ze nog zou kunnen zeggen, ja, en Mijn ogen zijn op hem geslagen. Misschien heeft het gedacht. En dan is het goed. Hoef ik het niet te weten. Ik had gehoopt dat ze hetzelfde zou zeggen als wat de Heere van haar zegt. Daar bij die zee van Tiberias is de Heer Jezus in gesprek als de grootste psycholoog aller tijden, een echte zielenherder met Petrus. En de Heer Jezus denkt als volgt over Petrus. Ik heb hem lief. Dat moet je goed in je oren knopen, hè? Dat de Heer Jezus zo over zijn kinderen denkt. Niet van, ik heb een paar kinderen en die wonen ergens op Voorne Putten, maar ik heb hen lief met een eeuwige liefde. Zo denkt hij. En dan wil hij ons brengen tot het belijden, hetzelfde zeggen als hij. Bijvoorbeeld zoals Petrus het zegt, ja heren, gij weet dat ik u lief heb. Heb je het wel eens gezegd? Gij weet alle dingen, heren. Gij weet dat ik u lief heb. Als er iets is wat de Heer Jezus graag hoort, is het dat. Want hij geniet met eerbied gezegd van de band met zijn kinderen. Als we hem straks zullen zien, zoals Johannes het zegt in zijn eerste brief hoofdstuk 3, gelijk hij is, dan zullen we dat ook heel erg sterk gewaar worden. Een van de eerste dingen die een mens overkomt als hij de hemel binnengaat, is dat hij de volle omvang van de liefde van Christus door heel zijn zijn heen voelt trillen. Dat is een van de heerlijkste dingen van de hemel, dat je nu volledig begrepen en lief gehad wordt, wat op aarde altijd zo mondjesmaat is. Oh ja, er zijn wel mensen die je lief hebben en die zeggen, ik vind je aardig of je bent voor mij belangrijk. Maar ach, diezelfde mensen kunnen je vergeten of ze kunnen je in de steek laten. Je kunt met ze omvallen. Maar de Heer Jezus niet. Zo maakt de Heer Jezus aan de euforie van Petrus een eind. Hij liet horen, Petrus, het kan niet op nu je weer opnieuw naar berouw mijn kind mag zijn en ook door de gemeente geaccepteerd wordt als de leider van de gemeente, wat op zich natuurlijk al heel bijzonder was. Dat de mensen zo snel geneigd waren om Petrus weer helemaal op handen te dragen, dat is ook een geweldig voorbeeld hoe het in de gemeente kan gaan, als iemand gevallen is, dat je hem na die tijd weer helemaal op handen kan dragen. Petrus moest horen door die vragen van Christus, het is niet vanzelfsprekend dat je mij lief hebt, ook al ben je een kind van God. Heb je daar wel eens aan gedacht? Er zijn christenen die zeggen, als je wedergeboren bent, door Gods genade, door zijn liefde, dan ga je liefde voor Christus krijgen, dat kan nooit meer stuk. Ten diepste hebben ze gelijk, maar in ons levenslot, in Gods plan met ons, kan het er wel in voorkomen dat we helemaal niet meer het gevoel hebben dat we de Heer Jezus lief hebben. Bijvoorbeeld als we hem verloochend hebben. Of dat we denken, we zijn een kind van God, ons kan niets overkomen. En we zo naïef denken over de macht van die briesende leeuw, de Satan die rondgaat. Zo naïef dat we morgen door een pijl gevloerd worden. En in grote zonde kunnen vallen. En daarom zegt de Heer Jezus, Petrus, hebt gij mij lief? Hij wil het drie keer horen. Om drie keer Petrus ervan te doordringen.
Het is goed dat je dat zegt, Heere. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Als je voorbereidt op belijdenis des geloofs, is het goed om te weten dat je deze dingen hardop moet zeggen tegen de Heere Jezus. Heere, gij weet dat ik u lief heb. Want dat hoort de duivel ook, hè? En dan? Ja, nou heeft Peter zulke mooie dingen gezegd. Nou, nu verwacht je dat deze man zo gegroeid is in Christus, door ook deze fase weer in zijn levenslot. Ja, nu is hij bijna in een overwinningsleven. Zoals sommigen denken. En dat bedoelen ze, dat je alle zonden en verkeerde gedachten en misvattingen te boven bent. Nou, het lukt mij niet. En het zal ook nooit gebeuren ook, denk ik. Ik mag hoogstens bij tijden zeggen, in Christus ben ik meer dan overwinnaar. Maar als ik mijn eigen werk zie, lieve mensen, dan lig ik maar al te vaak onder in de strijd. Is dat bij u ook zo? En ik vind dat hier in het schriftgedeelte terug. En dat is wel een troost voor u en voor mij. Het is blijkbaar niet zo als je een kind van God bent, dat dus alles volgens het boekje gaat. Het boek, Gods woord in je leven. Je kunt zelfs buiten dat boekje gaan. Dat gebeurde met Petrus. Jezus die draait zich blijkbaar om en hij gaat verder lopen. Sommigen veronderstellen dat hij zo dadelijk plotseling uit hun gezicht zal verdwijnen. Zoals hij dat bij eerdere verschijningen ook gedaan heeft. En dan zegt hij tegen Petrus, volg mij. En dat doet Petrus. Hij had gezegd dat hij Jezus lief had. En dan ga je hem volgen. Als je belijdenis oprecht is, dan ga je hem volgen. Toch? Waar die ook heen gaat. En als we aan het eind van vers 19 dan lezen. Volg mij. Lees ik tot mijn verbazing. In vers 20. Het tegenovergestelde. En Petrus zich omkerend. In de Bijbel commentaren wordt erop gewezen dat dit een omslag dreigde te worden in Petrus' leven. In plaats van dat hij Jezus volgt en gefocust is op de Heere Jezus, draait hij zich om. Heb je dat wel eens meegemaakt? Die hiervoor in de kerk. Was het bij belijdenis doen, bij de doop van je kind of bij het avondmaal beleden hebt. Heer, ik zal u volgen waar gij heen gaat. En daarna heb je omgekeerd. Ja, maar het kan zijn, dominee, dat je je omkeert om een positieve reden. Petrus die draaide zich niet zomaar om, maar hij keerde zich om in verband met zijn vriend Johannes. Die twee die waren al zoveel jaren aan elkaar verbonden. En hij zegt dan tegen de Heer Jezus nadat hij ze omgedraaid had, maar wat zal deze? Wat gebeurt er met hem? Waarom vroeg Petrus dat? En is dat inderdaad zo positief? Of is dat verkeerd en zondig? Mag je je bemoeien met het levenslot van een ander? Of bedoelt de Heer Jezus met volg mij? Ik zorg voor jouw levenslot. En laat het levenslot van anderen ook maar aan mij over. Of het nou je man, je vrouw, je vriend, vriendin, je kind, je vader of je moeder is. Ik zorg voor jouw levenslot. En laat het levenslot van die ander maar aan mij over. Zou de Heer Jezus dat soms bedoelen? Het is wel heel heftig wat hier gebeurt hoor. Want we zijn bij een van de weinige schriftgedeelten waar de Heer Jezus vrij gedetailleerd vertelt hoe het leven van ons afloopt. Althans in dit geval van Petrus. De Heer Jezus zegt tegen Petrus, toen gij jonger waart, Petrus, toen heb jij jezelf gegord. Je ziet de jonge Petrus als die van de oever afloopt naar het schip wat op de kant getrokken is, dat hij zijn opperkleed omhoog trekt en zijn gordel nog eens even steviger om zijn middel bindt, zodat hij wat meer de benen vrij heeft om te kunnen vissen. En dat was de Petrus van zijn jeugd. En nu zegt de Heer Jezus, als je nu oud geworden bent, zal een ander u gorden. Zoals ook mensen overkomt uit onze gemeente die voortdurend geholpen moeten worden door anderen. Ze hebben geen sterke benen meer en ze kunnen zichzelf ook niet meer kleden soms en ze moeten gegord worden. Dat is heel bedreigend, of niet? Als je dat van tevoren al weet. Petrus kreeg dat hier te horen. Toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelde al waar gij wilde. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. Die uitdrukking de handen uitstrekken is een vertaling van een Grieks woord, wat in die tijd onmiddellijk alle bellen deed rinkelen. De handen uitstrekken is een vertaling van een woord wat betekent de handen uitstrekken om gekruisigd te worden. De Heer Jezus zei tegen Petrus in deze fase van zijn middelbare leeftijd, over een aantal jaren zul je gekruisigd worden en gebracht worden op een executieplaats die je niet wilt. Wij leren hiervan, zegt Bishop Ryle, dat de Heere ons leven kent en ook weet hoe het gaat en hoe het afloopt. En het is meestal een grote zegen dat we het niet weten. Mensen die naar een waarzegger toe gaan, die krijgen iets te horen over hun toekomst. En hoe leugenachtig dat ook zal zijn, het zijn wel zinnetjes die in hun hoofd blijven steken, hè? Ze hebben je hand gelezen en de levenslijn is ongewoon lang, meneer. U krijgt een lang leven, maar ik voorzie wel. Nee, laat ik daar maar over zwijgen. Wat u nog gaat meemaken. En dat blijft maar malen door je hoofd. Nooit naar waarzeggers gaan. Oh. Nee, nooit doen. Nooit die leugenachtige, bedrieglijke horoscopen lezen. Het is een middel van de Satan om zo'n zinnetje in je hoofd te planten. En dan volg je de Heer Jezus niet meer, maar dan ben je bezig met dat zinnetje. Maar hier plant de Heer zelf iets in de ziel van Petrus. Petrus had gezegd, en dat is nog niet zo lang daarvoor gebeurd. We hebben er nog over gehad samen in deze kerk. Heren, al moet ik ook met u sterven, ik zal u geenszins verlaten. En toen ging Jezus sterven. En hoe stierf hij? Aan het kruis. Wel, zegt de Heer Jezus, Petrus, je krijgt je zin. Je zult met mij sterven. Aan het kruis. En hij is ook later geëxecuteerd. In Rome. Zij het dat net voor het moment dat hij gekruisigd ging worden, Petrus, de commandant van de militaire eenheid die dat ging doen, vroeg of hij alstublieft ondersteboven gekruisigd mocht worden. Want, zei hij, ik ben het niet waardig om net zoals mijn meester gekruisigd te worden. En dat is ook gebeurd. Petrus, er gaat gebeuren wat je hebt beleden. We leren dus dat de Heer Jezus ons leven vooruitziet. Dat is van u en van jou, van mij, van ons allemaal, weet Hij wat ons lot is. Maar we leren hier ook van dat als wij iets vragen in ons levenslot, dat de Heer dat wel eens heel letterlijk kan vervullen. Overweeg dus goed wat je aan God vraagt, als het om de toekomst gaat. Weet zeker dat het in de kader ligt van het volgen van Christus. En niet van het najagen van je eigen doelen. Daar moet je zeker van zijn, hoor. Want stel je voor dat je vraagt om je eigen levensdoelen te realiseren. En de Heere weet dat er dan iets niet goed met je gaat. En dan geef je toch je zin. Je bent altijd aan de veilige kant als je zegt, Heere, als het gaat om mijn bestemming, mijn levenslot, leer mij u te volgen zonder vragen. Sommige mensen zeggen, dat mag niet zijn. Je mag niet zeggen, leer mij volgen zonder vragen. Ik ben er nog niet van overtuigd. Want ik las in een verklaring, toen Jezus zei, volg mij, mocht daar geen wedervraag op klinken. En dat deed Petrus toch. Petrus had alleen maar moeten doen wat Jezus zei, in plaats van dat hij een wedervraag ging stellen. Maar wat zal deze? In de onder ons nogal bekende Deksel-Bijbelverklaring wordt de opmerking gemaakt dat we onszelf grote schade kunnen berokkenen als we ons bezighouden met de levensvraag van een ander. Waarbij ons eigen levenseinde op de achtergrond gedrongen wordt of verdwijnt. En dit brengt bij een heel belangrijk punt. Leerzaam voor ons allemaal. Meeleven met andere mensen is een eerste kenmerk van christen zijn. Elk ander vertroosten, elk ander helpen, bij iemand zijn, in al zijn noden, angst en pijn, dat is christen zijn. Maar ons hart is arglistig. Wij kunnen in ons meeleven met anderen zo bezig zijn dat we vergeten dat we zelf een onsterfelijke ziel hebben. En niet zorgen voor onze ziel. Anders gezegd, toen Petrus te horen kreeg, volg mij, en zich omkerend, maar wat zal deze dan overkomen, Heer Jezus, en naar Johannes wees, toen dat gebeurde, toen was dat een positieve opmerking, zou je kunnen zeggen. Hij was bezorgd over zijn vriend. Ze waren samen in de zaal van Caiaphas geweest op dat vreselijk gevaarlijke moment in hun leven. Ze hadden samen op de opstandingsmorgen vrijwel gerend naar het graf van Jezus. Ze waren samen weer in de vissersboot gegaan aan de zee van Tiberias. En Petrus was de eerste geweest die zich uit de overboord had laten vallen in het water en naar de kant was gegaan om Jezus te ontmoeten. En Johannes de Rustige, die was begonnen om de vissen aan land te trekken met de anderen. Ze hadden zoveel samengedeeld. Mocht Petrus dan niet vragen, maar wat zal deze? Wat denk je? Nou, ik denk, dominee, dat als de Jezus zegt, volg mij, dat dat dan de eerste prioriteit is. Dat is het eerste wat je moet doen. En dan? En daarna kun je natuurlijk ook omzien naar anderen. Oh ja. Zeg, vertel mij dan hoe dat zit met de woorden die Petrus nog maar net gehoord heeft. De klank is nog niet koud. Op de vragen hebt gij mij lief en de antwoorden van Petrus zegt de Heer Jezus, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Gaat het over andere mensen of niet? Ja toch? Dus met andere woorden, Petrus krijgt uitdrukkelijk de opdracht om zich bezig te houden met de broeders en de zusters, zoals ze zo treffend even later genoemd worden, de broederschap van de gemeente. En nu lijkt het alsof de Jezus hem verwijt dat hij naar een van die schapen zich omdraait en zegt, en wat zal hem overkomen? Het is blijkbaar niet zo dat de Jezus bedoelt, mij volgen is punt 1 en daarna moet je ook met andere mensen bezighouden. Hij bedoelt dit te zeggen, zover ik het zie. Mij volgen betekent twee dingen. Op mij letten en op de mensen om je heen letten. Maar het mag nooit zo zijn dat je je van mij afkeert naar de mensen om je heen. Want dan vergeet je te volgen. In het volgen van mij ben je bezig met de schaapjes en de lammetjes in je gezin. Of wat dan ook. Je kunt ook alleen maar goed omzien naar een ander als je ziet op Jezus. Laten we nou eerlijk zijn. We moeten immers nogal eens wat verdragen van de schapen en lammetjes om ons heen. Dat valt niet altijd mee. Dan kan ik alleen maar ziende op Jezus op de goede manier naar hem kijken. En weet je wat nu het wonderlijke is? Dat de Heer Jezus niet stopt. Dus Petrus zegt, maar wat zal dan Johannes gebeuren? Dan zegt de Heer Jezus, Johannes, als ik zou willen dat hij blijft leven, eeuwenlang, totdat ik terugkom op aarde, wat gaat het u aan? Hier is de legende geboren van de wandelende Jood. Die gedwongen is te blijven leven tot de komst van de Messias. Maar de Heer Jezus had niet gezegd dat Johannes zou blijven leven tot de wederkomst van Christus. Maar als ik dat zou willen. Bedenk goed wat hier eigenlijk gezegd wordt. De Heer Jezus zegt, Petrus, jij hebt nu van mij het voorrecht gekregen om te horen dat je leven zal eindigen zoals je altijd graag gewild hebt. Voor mij en voor de kerk. Petrus, als ik nu met Johannes een ander plan heb, wil jij je daar niet mee bemoeien? Oh ja, Petrus mocht zich wel bemoeien met het geestelijk leven van Johannes en of Johannes wel voldoende tunica's had en opperkleden om straks naar Efeze te kunnen reizen met moeder Maria. Hij mocht al zorgen dat Johannes voldoende pecunia had. Of geld had om de overtocht te kunnen betalen. Natuurlijk, hij mocht op alle mogelijke manieren met dit schaap van de kudde bezig zijn. Maar hij mocht zich niet bemoeien met het levenslot van Johannes. Het is heel opmerkelijk als Petrus later een brief gaat schrijven. Dan komt hij op dit punt terug. Dan zegt hij: als je in je leven het moeilijk hebt omdat je gelasterd wordt omdat je een christen bent, wees dan niet bezorgd als je gesmaad wordt om de naam van Christus. Want daar zit loon en heerlijkheid en glans in. Maar dat niemand van u lijden als een doodslager of een dief of een kwaaddoener of een die zich met eens anders doen bemoeit. Hier blijkt dat hij zijn les geleerd heeft. De zorg die wij hebben voor het eeuwige lot van onze kinderen, vrienden en familieleden is het diepst van een christen zijn. Maar ik hoef me niet te bemoeien met hoe God dat gaat doen in zijn of haar leven. De een wordt heel anders geleid als de andere. Ik moet niet proberen het levenslot van een ander te beïnvloeden. Ik las in een verklaring: je kunt dit ook uitbreiden naar andere weetgierigheid. We kunnen zo weetgierig bezig zijn met andere mensen, die alles willen weten, dat het bemoeizucht wordt. En dat is tot schade van andere mensen. Ze voelen zich niet volgelingen van Christus. En ze zien geen volgeling van Christus na zich. Maar iemand die hen achtervolgt. Achtervolgt met betere ideeën. En betere opvattingen. Alles beter weten van die bedweters. Weet je wel. En dan zegt die verklarer: laten we oppassen dat wij zelf Jezus blijven volgen en niet bezig zijn om andere mensen te vertellen hoe wij denken dat ze hun leven moeten inrichten en hoe wij vinden dat ze het goed moeten doen en alleen maar goed kunnen doen. Je kunt dan zo van Christus verwijderd raken omdat je je focust op een ander of andere mensen, dat je het volgen kwijtraakt. En dat vind ik een hele belangrijke verklaring. Je kunt zo bezig zijn met de vragen van de tijd en van de scheuringen in de kerk en met de zorgen in een gezin of in een familie, dat je geen tijd meer hebt om te bidden en om Christus te volgen op de goede manier. Weetgierigheid kan zeer schadelijk zijn voor een ander. We spreken tegenwoordig over stalken. Dat is als je iemand hinderlijk volgt. Zo staat het in de wet. Laten we ons als ouders er niet aan bezondigen dat we onze kinderen hinderlijk volgen. Maar laten we God in hun leven laten uitwerken wat zijn plan met hen is. En het ook eens een keer kunnen overgeven. Laten we niet voortdurend zeggen: Heer, ik wil u wel volgen, maar ondertussen kijken we altijd maar naar die ene mens of die paar mensen. En we zijn zo met hen bezig. En we proberen hun levenslot te beïnvloeden. Met alle beste bedoelingen. Maar we proberen een klein beetje, ik bedoel het met eerbied hoor, God te spelen. alsof wij de bestemming van die ander in handen hebben of in handen mogen nemen. We voelen allemaal aan dat tussen diep meeleven met een ander en stalken van een ander, daar ligt ergens een grijs midden. Wel, in dat midden zit je op de goede plek als je begrijpt waarom Jezus zegt: volg mij, en als hij dan niet onmiddellijk omdraait. En deze? Het kan ons een geweldige zegen worden als we meeleven met een ander. Maar als het meeleven de camouflage wordt van bemoeizucht, die soms niemand doorheeft, die soms moeilijk onderkend wordt door jezelf. Meeleven met vrienden, meeleven met je kinderen, meeleven met je ouders, en ondertussen is het alleen bemoeizucht. Ik zeg het nou even gechargeerd, overdreven. Ondertussen wil jij wel bepalen hoe die ander moet denken. Maar wat een zegen als je God vrij kunt laten in zijn weg met een ander. Petrus moest leren: Petrus, ik ga jou niet vertellen dat Johannes op hoge leeftijd op een bed zal sterven in Efeze. Hij wist het al. Waarschijnlijk was Johannes de enige overlevende van de discipelen toen hij op extreem hoge leeftijd stierf. Petrus, wat ik met Johannes voor heb, gaat jou niet aan. Lieve mensen, wat een zegen als we God kunnen vrijlaten in het levenslot van de mensen om ons heen. En dat we alleen maar hem hoeven te volgen. En zo van hem wijsheid ontvangen, waarmee leven ophoudt en achtervolgen begint. God geve ons die wijsheid tot eer van zijn naam. Amen. Zingen we nu uit Psalm 17, het derde en het achtste vers. Psalm 17, vers 3 en vers 8. Laten we de Heere danken, gemeente. Heere, bedank u ootmoedig dat u ons dit woord geeft om ons een leidraad te zijn in dit leven met zijn vele vragen en met zijn vele vrolijkheden. Zodat wij in de vragen vooral op uw vraag en bevel zullen letten, volg mij. En in onze vrolijkheid, waarmee we het kruis mogen opnemen en u navolgen, ook anderen laten delen, zonder dat we hun leven willen beïnvloeden zoals u dat alleen kan. Geef dat we in de opvoeding instrumenten mogen zijn van u, door het volgen van u. Het volgen van uw woorden en die naspreken. Geef dat we in onze dagelijkse werk- en leefomgeving anderen mogen bijbrengen wat tot een eeuwige vrede dient, zonder bemoeizuchtig te zijn, door u te volgen. Door dezelfde dingen die u denkt en zegt in uw woord ook te gaan zeggen tegen de anderen. Geef ons de genade, Heere, om onze ouders en onze kinderen in het opgroeien en in het ouder worden op zo'n manier te behandelen dat ze ervaren, mijn dochter, mijn zoon, mijn pa en mijn ma zijn geen mensen, zoals Petrus dat noemt, die zich met eens anders doen bemoeien. Maar ze hebben vooral veel bemoeienis met de Heer Jezus. En daar leer ik zoveel van. Heere, werk het zo uit in ons leven. Door de Heilige Geest, door genade, door uw gezegende invloed, door uw liefde, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan zingen tenslotte, gemeente, uit Psalm 34, het 9e vers. Veel rampen zijn des vromen lot, maar uit die alle redt hem God. Hij is zijn heil alleen. En ook het 11e vers, het 9e en het 11e vers van Psalm 34.
Gaat nu heen in vrede, met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.